Economenpanel.
Chinese vastgoedbedrijf Evergrande jaagt de financiële markt de schrik aan omdat het bedrijf $300 miljard aan schuld heeft en die niet kan afbetalen. En het is de maandag voor Prinsjesdag, dus alle reden om met de economen van het Economenpanel ook daarover te praten. Hier zijn Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, en Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit. Welkom, goed dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
En jullie boffen maar, want het is inderdaad de dag voor Prinsjesdag. Bas, wordt dat een Prinsjesdag als alle anderen of beleidsarm, corona? Valt er weinig
te beleven. Niet helemaal beleidsarm, maar het wordt wel vrij saai. Wat het kabinet gaat doen, heeft vooral te maken met het Urgenda-arrest. Daar wordt 6,8 miljard euro geïnvesteerd in allerlei dingen die te maken hebben met het reduceren van CO2-uitstoot. Dat is denk ik het allerbelangrijkste van deze begroting. Dingen die te maken hebben met CO2-opslag onder de grond, subsidies voor isolatie van huizen, meer subsidies voor elektrische auto's, dat soort dingen. Dat is denk ik het grootste plan. En het tweede ding is de BIC. De belastingkorting voor of eigenlijk de loonkostenkorting voor bedrijven die investeren, die is gesneuveld. Dit was de compensatie voor de afschaffing van de dividendbelasting.
Ja, die is er een beetje ingemoffeld toen.
En daarvan zeiden heel veel mensen, ik denk ook wel terecht, dat het een heel moeilijk uitvoerbare maatregel was. Daar is zowat een miljard mee gemoeid. En daar worden nu een aantal cadeautjes uitgedeeld. Voor bijvoorbeeld veiligheid, voor defensie, voor nog wat inkomenscompensatie voor gezinnen, voor minima, voor ouderen. Dus om het inkomensbeeld een beetje bij te plussen. Maar ik denk dat met deze samenvatting je ongeveer de begroting hebt gehad.
Terwijl er heel veel andere dingen ook op de agenda hadden kunnen staan, misschien wel moeten staan, als we te maken hadden gehad met een missionair kabinet.
Ja, zeker. Nou ja, en we hebben het net over klimaat, en het is voor een demissionair kabinet is dat een heel groot bedrag. Tegelijkertijd zit het bedrijfsleven, denk ik, en ook huiseigenaren, te snakken naar duidelijkheid. Wat gaan we nu precies met die Europese plannen doen? Daarvan lijkt overigens wel iets door te sijpelen. Dus in die Europese plannen zit bijvoorbeeld ook CO2-kosten voor de producenten van brandstoffen. Ook voor de verwarming van huizen, dat daar ook een CO2-prijs op komt. Nou, daar lijkt het kabinet nu positief tegenover te staan. Maar daar snakken we denk ik allemaal naar duidelijkheid.
Moet het kabinet er positief tegenover staan? Want dat staat allemaal in dat Fit for 55-programma van Timmermans, toch?
Ja, maar daarmee is het nog natuurlijk niet gezegd dat alle landen dat ook omarmen. En landen moeten zelf wel keuzes maken over wat dat precies betekent voor de manier waarop zij dat implementeren. En bijvoorbeeld ook hoe ze dan met andere belastingen omgaan en dergelijke. Dus daar moet nog wel degelijk heel veel meer over duidelijk worden. Ja. Naast dat er natuurlijk woningmarkt, arbeidsmarkt, pensioenen, onderwijs, noem maar op. Er is nog heel veel reparatiewerk te doen. En wat dat betreft denk ik dat economen zoals wij hier echt met ongeduld aan de zijlijn staan te kijken hoe de politiek eigenlijk toch de tijd neemt om beslissingen te nemen over de grote zaken. Waarvan wij heel goed weten van ja, het is misschien niet zo urgent, maar het is wel ongelooflijk belangrijk. En het gaat echt over de toekomst van ons allemaal.
Maar verwacht jij ook een saaie Prinsjesdag?
Ik heb geen reden om aan te nemen, op basis van ook wat er tot nu toe is uitgelekt, om nu te verwachten dat het morgen een hele spannende dag zou worden.
Ja, nou, we hebben natuurlijk wel het CPB dat ramingen naar buiten brengt. En dat moet dan ongeveer de basis zijn van wat er morgen allemaal in plannen naar buiten komt. Dan wordt onder andere gezegd, ja, het is Prinsjesdag of niet. Dus ik ga het er toch maar even ingooien. Koopkrachtplaatjes, daar gaan we allemaal niet zoveel van merken. We gaan er niet op vooruit. Is het nou nog voor het kabinet van belang om ervoor te zorgen dat, als mensen denken dat het economisch allemaal weer voor de wind gaat, om dat mensen ook in de portemonnee te laten merken, Bas?
Ja, ze doen natuurlijk een klein beetje koopkrachtreparatie. Maar wat ik toch zie in de voorlopige cijfers van het CPB is dat de koopkrachtstijging echt vrij minimaal is. En dat de loongroei en de inflatie elkaar in evenwicht houden. En dat is voor mij helemaal geen teken dat die arbeidsmarkt nu zo gespannen is. Je zou verwachten dat in een gespannen arbeidsmarkt, daar spreekt iedereen nu over, het bedrijfsleven klaagt ook dat het moeilijk is om aan personeel te komen, zou je ook verwachten dat de lonen sneller stijgen. En dat is niet zo. Nou ja, en dit is wel een van de paradoxen van de economie op dit moment.
Vandaag toch nieuws over het onbenutte arbeidspotentieel van, ik meen het CBS, dat er toch nog heel veel mensen zijn die niet zoeken of die eigenlijk meer zouden willen werken. Dus de vraag is dan, is er nog wel echt krapte?
Ja, maar dan is de vraag van, waar praat het bedrijfsleven dan over? Waarom zeggen ze dan, we kunnen niet de goede mensen vinden? Nou, misschien zitten de mensen die thuis zitten hebben een vaardigheden, een human capital pakket wat niet interessant is voor bedrijven die op zoek zijn naar specifieke soorten mensen. Maar ik denk dat er ook iets raars is met die loonontwikkeling. En dat heeft denk ik te maken met de structuur van de Nederlandse arbeidsmarkt. Groot deel flexwerk, niet al te sterke vakbonden. die natuurlijk ook zwak zijn door het grote aandeel flexwerk. Dus daar zit een grote hervormingsnoodzaak, ook voor een komend kabinet, om dat wat recht te trekken.
Ja, en ik denk dat er nog iets anders bovenop komt. Hè. Dus ten eerste, dit zijn ramingen van de loonontwikkeling. Hè. Dus dat moet natuurlijk nog maar blijken in de daadwerkelijk afgesloten cao's. En het andere is dat dit is, dat heet statische koopkracht. Dus dat is als je gewoon de gemiddelde, zeg maar de cao-loonstijging hebt, maar verder niks. En je hebt ook nog zoiets als dynamische koopkracht. Dat gaat over mensen die een baan krijgen. Maar dat gaat ook over mensen die gewoon individueel een salarisverhoging kunnen onderhandelen. Bijvoorbeeld omdat ze ergens nieuw gaan werken, promotie maken, noem maar op. Nou, dat zou er op zichzelf wel vrij positief uit kunnen zien. En ik wil ook nog wel één nuancering maken. Kijk, tijdens dat enorme crisisjaar vorig jaar is de koopkracht eigenlijk heel positief ontwikkeld. Hè? Dus in die zin moet het kabinet iets doen. Ik denk dat we ons gemiddeld genomen, met duidelijke grote uitzonderingen daarbij voor de mensen die de grote klap hebben opgevangen, dat we niet mogen klagen op de manier waarop we financieel door die coronacrisis zijn heen gekomen. Dus of die politieke noodzaak er nu precies is om dan ook volgend jaar echt nog wat aan de koopkracht te doen, ja, daar kun je wel over discussiëren.
Bas?
Ik ben het helemaal met Marieke eens. En ik wil er nog een aanvulling op doen. Als je ziet wat er een enorme koopkrachteffecten ontstaan door dingen die nu op de woningmarkt gebeuren. Ik bedoel, dat valt echt volledig in het niet bij die paar tienden die het kabinet eventueel bijplust in de koopkrachtplaatjes.
Want als je nu een huis hebt, dan word je vanzelf vermogender.
Ik bedoel, de huizenprijsstijging die is nu zo gigantisch groot dat mensen die een huis hebben, die worden slapend rijk. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Mijn huis in Amsterdam, daar verdien ik in vermogenswinst meer mee dan mijn salaris van de universiteit.
Je geeft je bovenverdieping toch niet uit om mee af te rekenen aan de kassa?
Nee, maar het punt is dat mensen die nu een huis willen kopen wel een hele salaris bij mij inleveren op het moment dat ik mijn huis verkoop.
Ja.
En dat het is hemelscheef aan het gaan op die woningmarkt. Daar waarschuwt ook Pieter Hazekamp in de MEF voor.
Ja, zeker.
En die koopkrachteffecten, als je nou echt iets serieus wil doen, moet je iets in de hervorming van de woningmarkt zoeken. En ook daar is het natuurlijk heel erg stil. En jammer dat we nu niet een kabinet hebben dat met goede plannen komt. Ik vind ook overigens dat de politieke partijen geen coherente plannen hebben voor de woningmarkt. Maar dat is
bouwen is toch vrij duidelijk.
Ja, maar je komt er niet mee als je niet ook naar de fiscale incentives kijkt. Je komt er niet mee als je ook niet naar het ruimtelijke ordeningsbeleid krijgt, planologische kernbeslissingen. Je komt er niet als je niet ook naar de lokale overheidsfinanciën kijkt, hoe gemeenten omgaan met de uitgifte van bouwgrond en hoe die inkomsten uit het verkopen van bouwgrond de gemeentefinanciën beïnvloeden. Dat grijpt allemaal op elkaar in en ik heb nog geen coherent verhaal gehoord van welke politieke partij dan ook die dat allemaal bespreekt.
Ja, en in die zin zou je kunnen zeggen dat ieder uurtje wat er nu besteed wordt aan koopkracht, dat eigenlijk een verloren uur is om het over de grote dingen te hebben.
Maar wie moet het daar dan over hebben, dit demissionaire kabinet? Want komen we toch weer terug op de status van de komende Prinsjesdag.
Ja. Ja,
is het nog wel aan dit kabinet om met dat integrale plan te komen?
Nee, dat is niet aan dit kabinet. En dus is het ontzettend belangrijk dat er heel snel een missionair kabinet is. En ik begrijp alle politieke ingewikkeldheid daarvan. Hè? Maar het is voor ons allemaal is dat wat er moet gebeuren. Voor helderheid, om goed te weten waar we naartoe moeten bewegen, om ons daarop voor te bereiden. Ja, dat is wat
we nodig hebben. Ook dit kabinet leest natuurlijk wel die waarschuwingen van het CPB. Hè? Toenemende vermogensongelijkheid, dan hebben we nog de stijgende zorgkosten, risico's die genomen worden met geleend geld, financiële bubbels. Ook al ben je dan niet meer missionair, dat kun je toch niet helemaal terzijde schuiven?
Nee, maar het probleem met de woningmarkt is natuurlijk gewoon dat er zoveel mensen zijn die belang hebben bij de huidige stand van de woningmarkt, dat het politiek buitengewoon ingewikkeld is om hier keuzes over te maken. Want Bas geeft het zelf al aan, van ja, het grootste gedeelte van de Nederlandse huishoudens is gewoon eigenaar. En die hebben nu allemaal het gevoel van, oké, het is misschien een beetje raar, maar voor mij is het wel goed. Hè? Dus er is niet een hele grote kiezersgroep die op de banken gaat staan op het moment dat het kabinet hier wat aan gaat doen. Terwijl als je iets wil doen niet koopkracht, maar aan ongelijkheid, ja, dan zou je daar moeten kijken.
Ja. En er is natuurlijk ook, ik weet niet of dat dan de oplossing is voor de wooncrisis, maar er is natuurlijk ruimte zat om te investeren. Ook als je kijkt naar de laatste cijfers over begrotingstekorten, overheidssteun die dan weliswaar stopt, maar volgens mij blijven we keurig binnen alle Europese normen.
Zeker.
Dus dat maakt het eigenlijk des te genanter dat er geld te besteden is, maar dat er niemand is, geen missionair kabinet, om het uit te geven.
Nou, hiermee heb je de samenvatting van dit van deze begroting, van deze Prinsjesdag te pakken. We staan er economisch gezien heel goed voor. Er is ook, we hebben ons eigenlijk heel goed door de crisis weten te loodsen. De arbeidsmarkt draait heel goed. De overheidsfinanciën zijn heel snel weer in het gareel gekomen. En de paradox is nu dat we enorme ruimte hebben en kansen hebben om een aantal grote structurele hervormingen door te voeren, zoals Marieke ze net noemde, de arbeidsmarkt, de woningmarkt, het belastingssysteem wil ik ook nog noemen. En je ziet een politiek bestel dat alleen maar met zichzelf en in zijn eigen navel bezig is. En ik vind het echt te gênant van woorden dat de kans die er nu is om iets goeds te doen voor het land gewoon verprutst wordt waar we bij staan. En ik vind dat echt heel zonde. De paradox is, we hebben genoeg mogelijkheden om nu iets goeds te doen, maar de mogelijkheden worden gewoon doelbewust niet genomen.
Doelbewust?
Ja.
Politiek te treuzelen?
Ja, het is overduidelijk dat ze al die politieke partijen bang zijn voor het nemen van politieke verantwoordelijkheid. In het huidige maatschappelijke gewricht is het blijkbaar winstgevender om maar de boot af te houden dan ergens verantwoordelijkheid voor te nemen. Blijkbaar is de politieke logica, de medialogica, zo erg doorgeschoten dat als je één fout maakt, word je volledig afgefikt in de publieke discussie. Maar als je niks doet, gebeurt er tenminste niks.
Ik kan er aan de analyse niet zoveel toevoegen. Het is politieke fragmentatie. Die maakt, denk ik, dat politici bevriezen. Want ieder zeteltje verlies is eigenlijk een te groot risico. Ik denk tegelijkertijd, ook als je kijkt naar de manier waarop we er met z'n allen, zeg maar, even bovenop zitten. Als je kijkt naar bewindspersonen die overspannen raken en noem maar op allemaal. Dus we hebben ook wel een hele ingewikkelde constellatie waarin die politici er met elkaar uit moeten komen. Dus ik voel aan de ene kant helemaal mee met de frustratie van Bas. Aan de andere kant, denk ik, moeten we ook met z'n allen erkennen, het is ook niet makkelijk om in deze constellatie succesvol te zijn. Met continu iedereen eigenlijk erbovenop. Die op ieder moment wil weten, wat heb je nu gedaan, waar heb je aan toegegeven, welke compromissen heb je geaccepteerd en welke fouten heb je gemaakt.
Laten we naar een land gaan waar wat minder compromissen gesloten hoeven te worden.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is het economenpanel. Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. En Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën van de Erasmus Universiteit China dan. En in het bijzonder Evergrande, een van de grootste Chinese vastgoedontwikkelaars, jaagt de financiële markt schrik aan. Men spreekt zelfs van de Lehman Brothers van China, want het bedrijf kan de schuldenlast van $300 miljard niet meer afbetalen. Daar zijn nu laatste ontwikkelingen over, want ze gaan het met stenen doen om zo van hun schuld af te geraken. Is dat, Marieke, een slimme zet?
Nou ja, ze moeten wat op dit moment. En jij zei net, een Lehman Brothers moment. Is dat het nou of niet? Nou, dat is natuurlijk inderdaad steeds een parallel die getrokken wordt. En dan is het goed om te bedenken, wat was dat nou eigenlijk? Wat daar gebeurde was eigenlijk dat de overheid zei, jullie zijn te hoge schulden aangegaan. Zoek het zelf maar uit, markt met elkaar. Wij willen hier voorkomen eigenlijk dat je freeriders gedrag krijgt op die hele hoge schulden. Wij ondersteunen dit niet meer. Er moet verlies genomen worden. Dat veroorzaakte heel veel onzekerheid, want iedereen had aan iedereen uitgeleend. Nou, China is een ander land, je zei het daarnet al eventjes. En dat betekent dus dat de verwevenheid tussen het bedrijfsleven en de overheid sowieso nog groter is. En dat betekent ook dat de overheid er dus heel wel bewust over aan het nadenken is. Van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de klap hiervan niet terechtkomt bij de mensen waarvan we willen dat ze de vooruitgang in China nu voelen. Want de Chinese overheid zet in op een middenklasse die opkomt. En die middenklasse die is aan het beleggen in stenen. En als hier een grote klap uit zou voortkomen voor dat soort huishoudens, dat zullen zij niet willen.
Dus de vergelijking gaat mank?
Nou ja, ik denk dat de Chinese overheid ten koste van alles zal willen voorkomen dat er een dergelijk moment is. Tegelijkertijd is waar zij mee moeten balanceren, is zij willen ook niet aan hun bijvoorbeeld vastgoedsector en aan hun banken het signaal afgeven dat alles maar kan. Dus ze zoeken eigenlijk naar een manier om tegen die toppen van dat soort bedrijven te zeggen van je moet nu wel gewoon even niet te veel geld gaan lenen. En ook afstraffen ook van het management. Dat hebben we vandaag gehoord. Want dat management had een deel alweer gecashed op zijn investeringen in het bedrijf. Nou, die worden heel sterk afgestraft. Maar die twee politieke zaken wil de Chinese overheid met elkaar balanceren. En op grond daarvan zal die overheid uiteindelijk een oplossing moeten vinden.
En als die overheid een oplossing vindt, blijft dit dan een misstap van Evergrande zonder al te grote Chinese, misschien zelfs mondiale gevolgen, Bas?
Dat weet ik niet precies. Want Evergrande is denk ik aan zich niet groot genoeg om een groot risico te vormen voor de Chinese economie, tenzij er bij heel veel andere vastgoedpartijen en financiers allerlei rotte leningen zitten. En dat het hele financiële systeem, net als toen met Lehman Brothers, enorm met elkaar verweven is geraakt. Dus op het moment dat je een probleem krijgt bij deze instelling, dat het een soort domino-effect krijgt door de hele financiële sector van China. En dat daarmee, maar ook dat er heel veel vastgoedinvesteringen zijn gedaan die eigenlijk niet goed zijn. Er wordt ook wel gerept over spooksteden.
Ja, bridges to nowhere. Er wordt vooral flink gebouwd.
En dat kan je niet helemaal uitsluiten. Dus het gaat niet per se, denk ik, alleen maar over deze individuele instelling, maar het gaat over het hele systeem van mogelijk financiële instellingen die mogelijk hebben overgecrediteerd en verkeerde investering hebben gefinancierd. En dan is de volgende vraag, laat de Chinese overheid het toe dat je dus een financiële crash krijgt zoals je bij Lehman hebt gezien? Ik denk dat ze dat niet, net als Marieke, niet zo direct laten gebeuren. Ik denk dat ze wel, het staat ons nog vrij vers in het geheugen, daarvan hebben geleerd. En daar zie je ook al berichten over, dat er door de staat, denk ik, aangedrongen zal worden op zo snel mogelijk herstructurering, al dan niet gedwongen, en dan via dus de overheid herkapitalisatie van financiële instellingen. En dat is, denk ik, zeg maar, bail-in, zoveel mogelijk. En als het dan de rotte bezittingen zijn afgeschreven, banken niet sterk genoeg zijn, dan misschien publiek kapitaal erbij. En dan denk ik dat het niet tot een grote crash hoeft te leiden. Maar misschien moet er wel heel veel afgeschreven worden op rotte investeringen. En ik vind het heel moeilijk om te beoordelen, want het is niet altijd even transparant met wat je uit China krijgt.
Jij wilde het inhaken?
Klopt. Nou, dat laatste klopt, hè. Dus dat het niet erg transparant is. Wat wel zo is, is dat de Chinese overheid eigenlijk al jarenlang bezig is om die hele snelle, ongebreidelde kredietgroei naar het bedrijfsleven om die af te remmen. Dat het voor een deel ook hun eigen maatstaven zijn. Dus ze hebben grenzen opgelegd aan hoeveel krediet en zo'n vastgoedbedrijf dan eigenlijk mag hebben. En tegen die grenzen komen ze nu aan. En dat veroorzaakt mede deze problemen. Dus je ziet wel dat de Chinese overheid eigenlijk al wel jarenlang bezig is om die voor zover er sprake is van zeepbellen. En dat is het, denk ik, hè, wat met die spooksteden. Ja, dat zal voor een deel aan de hand zijn. Nou, om die er eigenlijk langzaam uit te laten lopen. Maar het is tegelijkertijd wel een moment waar iedereen, hè, wereldwijd natuurlijk even met ingehouden adem zit.
Maar diezelfde Chinese overheid of de partij heeft toch een soort contract afgesloten met de bevolking waar economische groei per definitie bij hoort. En niet zomaar een beetje economische groei, maar 6% meen ik, hebben ze als eigen uitgangspunt. En dat moet natuurlijk wel ergens van de grond komen. Dat moet gefinancierd worden. Dus hoe kom je hier dan op een nette manier uit?
Ja, nou ja, dat is
bubbelgedreven groei, daar kom je zelden goed uit. Op het moment dat het allemaal groei gebaseerd is op vastgoedinvesteringen in spooksteden, ja, dat houdt een keer op. Dat klapt en het geeft.
Maar dat gebeurt al jaren, die spooksteden, dat weten we toch al. We hadden
zeker
het toch al eerder ons moeten afvragen.
We hebben het ook in Europa gehad, in Spanje. We hebben het ook in Ierland gezien. We hebben het ook een beetje in ons eigen land gezien in die vorige crisis. Ik bedoel, dit is niet een duurzame vorm van economische groei. En als je zegt van ja, we willen ieder jaar 6% groeien, ik denk dat het economisch, macro-economisch niet vol te houden is. Op het moment is dat je als land bij de technologische grens komt, die verschuift wel. Maar als je volledige, zeg maar, hebt ingehaald bij de westerse wereld, dan gaat je groei gewoon structureel omlaag, totdat je bij het gemiddelde komt van, zeg maar, van de meest ontwikkelde landen. En je kan dan niet volhouden dat je 6% per jaar kan blijven groeien. Je gaat langzaam richting het gemiddelde van de ontwikkelde wereld toe.
Het vlakt af, begrijp ik.
Dat is gewoon inhaalgroei. En uiteindelijk zal je niet sneller kunnen groeien dan het tempo van technologische ontwikkeling, de productiviteitsstijging plus de bevolkingsgroei. Dat is ongeveer de maatstaf voor de groei op lange termijn. En daar zal ook China op lange termijn naartoe gaan.
Ja, met de toevoeging. Hè, dus normaal gesproken, als je helemaal overal aan je technologische grens zit, dan is het inderdaad alleen nog maar de bevolkingsgroei. In China is het natuurlijk zo dat er nog een heel groot deel van de bevolking is wat nog steeds werkzaam is in het informele gedeelte van de economie. En op het moment dat die mensen allemaal uit die informele sector, waar dus de heel laag productief wordt gewerkt, die allemaal naar de hoogproductieve delen van de economie gaat, dan kun je nog steeds heel veel groei volhouden. Maar
China's inhaalmanoeuvre is nog niet compleet. Nog niet voorbij. Dus Marieke heeft hier volledig gelijk. Dus ze kan veel sneller blijven groeien dan de ontwikkelde wereld. Maar misschien niet op dat tempo van 6% tot in de eeuwigheid.
En er moeten misschien ook veel Chinezen worden geboren. Hè? Volgens mij is de 1-kind-politiek afgeschaft. 2 kind, 3 kinderen. Het is allemaal nu toegestaan, maar dat zie je nog niet helemaal terug in de aanwas van de bevolking.
Nee, maar goed, dat is natuurlijk ook op langere termijn. Hè? Dus dat, ik bedoel, als je die een kind politiek loslaat, dan kan je er natuurlijk in de eerste 20 jaar geen substantiële effecten van verwachten. Dus gaat het nu nog steeds om wat, zeg maar, die informele economie naar de formele economie brengen. En ja, dat zullen ze op een hoog tempo willen blijven doen. Want je gaf dat zelf heel goed aan. Hè? Dit is uiteindelijk een soort politiek-economisch contract met de bevolking. Hè? Dit is hoe we het doen met elkaar. En je zult vooruit gaan. Hè? Vandaar ook dat het, hè, ze zullen niet zomaar de bevolking grote verliezen laten nemen. In ieder geval niet waar het om die kleine beleggers gaat.
Geachte leden van het economenpanel, het is alweer ten einde. Ik wens jullie heel veel plezier met Prinsjesdag. Dat wordt nog wat. Pas Jacobs.
Het wordt heel gezellig.
Ja, het wordt gezellig, hè? Hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën van de Erasmus Universiteit. En Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. Dank voor dit panel. Zometeen dan gaat het over de binnenvaart en de relatie tussen Nederland en Duitsland in onze serie over Duitsland in aanloop naar de verkiezingen daar.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.